Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5 is onze schriftlezing. En in 1 Thessalonicenzen 5, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen en acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u te allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede, onthoud u van alle schijn des kwaads, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, op deze zondagmorgen, zo kort na Pinksteren, is de tekst voor de prediking genomen uit 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 19e vers. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Blust de geest niet uit. En we schrijven boven de prediking een belangrijke waarschuwing. Blust de geest niet uit. En we staan in de eerste plaats stil bij de betekenis van het vuur. Het vuur van de Heilige Geest. In de tweede plaats bij het blussen van dat vuur. Blus de geest niet uit. Wat is dat eigenlijk, dat blussen? Hoe gaat dat? En in de derde plaats staan we stil bij de blaasballig voor dat vuur. Om een vuur brandende te houden is er niet alleen brandstof nodig, maar ook zuurstof. Het vuur van de Heilige Geest, de betekenis van dat vuur, het blussen van dat vuur en de blaasballig voor dat vuur. Gemeente, als het heel erg droog is, als het een periode niet regent en het is heel warm doordat de zon een hele dag schijnt, dan wordt het gevaar van een bosbrand steeds groter. En we horen dan ook om ons heen: pas op, het gevaar van bos, heide en duinbranden is zeer groot. En ieder jaar wordt er wel een natuurgebied door brand verwoest. En wat wordt er dan een onherstelbare schade aangericht? We hoeven maar te denken aan die verschrikkelijke branden in Canada. Je hebt daar wel beelden van gezien hoe een hele stad als het ware plat brandde. Verschrikkelijk. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel dat zo'n brand heel klein begint. Iemand gooit een smeulende sigarettenpeuk achterloos weg en daardoor ontstaat een geweldig grote brand. Soms wordt er ook met opzet brand gesticht. En dat is heel erg. Vanmorgen gaat het niet over een vuur dat schadelijk is, maar dat heilzaam is. Het gaat over een vuur dat juist niet geblust moet worden. Het gaat over een vuur dat niet bestreden moet worden, maar over een vuur dat branden moet. Ja, in ieder mens moet gaan branden en moet blijven branden. En niet geblust mag worden als het brandt. De apostel Paulus laat in onze tekst, het zijn maar een paar woorden, een korte waarschuwing klinken. Blust de geest niet uit. Gemeente, als we deze woorden vanmorgen overdenken en als dat woord verkondigd mag worden, dan is het goed om te beseffen aan wie de apostel deze woorden schrijft. De gemeente van Thessalonica wist van het vuur van de Heilige Geest, wat niet vanzelfsprekend is. Want van nature brandt dat vuur niet in ons leven. Van nature zijn we sinds de zondeval koud en dood voor de Here en zijn dienst. Maar de apostel Paulus heeft in die grote havenstad van Thessalonica, een stad met wel 100.000 inwoners, het woord mogen verkondigen. Dag en nacht heeft hij er gearbeid en niet zonder zegen. We mogen zeggen, de Heilige Geest wrocht mede. En door de prediking overtuigde de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij liet zien in welk groot gevaar men verkeerde buiten Christus. Hij liet zien wie de mens is, buiten en zonder de Heere. En het gaf een droefheid in het hart over de zonde, door de Heilige Geest gewerkt. O, diezelfde geest die leidde schuldverslagen zondaren heen tot Christus. Mensen voor wie het niet meer kon, en misschien zijn ze er ook wel vanmorgen, die zeggen: het is voor mij een onmogelijke zaak om nog zalig te worden als ik zie wie ik geweest ben, wat ik gedaan heb. Die mensen waren er ook in Thessalonica. Maar de geest die leidde hen heen naar die vaste rots van het behoud, waar vergeving mogelijk is voor de grootste der zondaren. En nu schrijft Paulus aan het eind van zijn eerste brief, bij al die vermaningen, een belangrijk bevel: blust de geest niet uit. Hij spreekt hier over het vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest vergelijkt hij met vuur. En evenals de wind, waar we kort geleden over hebben gehoord, het gebed om die noordenwind en die zuidenwind, dat beeld van vuur en de Heilige Geest, dat is ook een bekend Bijbels beeld. De Heilige Geest wordt niet alleen vergeleken met wind, met water, maar ook met vuur. Zo was hij al aangekondigd in het Oude Testament. En zo sprak ook Johannes de Doper over hem. Toen hij de komst van Christus aankondigde, sprak hij dat hij dopen zou met de Heilige Geest en met vuur. En de kinderen denken natuurlijk aan Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort en op de hoofden van de discipelen vlammetjes waren te zien, verdeelde tongen als van vuur. Pinksteren en vuur hebben alles met elkaar te maken. We zouden kunnen spreken van een uitslaande brand. En die brandhaard die ligt in de hemel, waar het vuur zich verplaatst naar de aarde. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan staan de discipelen in vuur en vlam, om het zomaar te zeggen, om Gods woord te verkondigen. Ja, ze zijn zo vervuld met de Heilige Geest dat ze ervan moeten spreken. En om in het beeld van het vuur te blijven, de vonken springen over. In korte tijd breidt de vuurhaard zich uit over niet minder dan 3000 mensen. En dat gaat nog door. En geliefden, daar komt die vraag naar een ieder van ons toe: heeft dit vuur van de Heilige Geest ook ons hart al bereikt? Want dat is nodig. Zonder dat vuur van de Heilige Geest blijven we koud voor de Here en zijn dienst. Ja, misschien staan we wel in vuur en vlam voor de dingen van de wereld, waar ons hart naar uitgaat. Maar als het gaat om de geestelijke dingen, zijn we koud en kil. Worden we niet warm? Vuur brengt licht en warmte mee. Ja, zo is het ook met de Heilige Geest. Hij is het die licht brengt in de duisternis van ons zondaars bestaan. Sinds de zondeval hebben we onszelf van alle licht beroofd. Van nature leven in de duisternis en zijn we op weg naar de buitenste duisternis. Gemeente, beseffen we dat? Of van nature zien we dat niet? Zo ernstig staat het er met ons van nature voor. En we leven rustig verder. We zijn verduisterd geworden in ons verstand. Maar zodra de Heilige Geest door de prediking van het woord licht werpt over onze verlorenheid en over de heiligheid van God. Ja, dan gaan we zien in wat voor duisternis we leven, wie we werkelijk zijn in Gods heilige ogen en wat we hebben gedaan. Maar nooit is het de bedoeling van de Heilige Geest om ons in die ellende te laten, die Hij ons laat zien, dat leven zonder God en buiten Christus. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij ontdekt ons aan wie we zijn om ons eruit te verlossen. Want daarom doet diezelfde geest ook dat heerlijke licht opgaan over Christus. Hij richt onze ogen op Hem, om in Hem alles te vinden. Hij toont ons zijn doorboorde handen en doorstoken zijde. Hij laat ons zijn nodigende stem horen. Ja, die Heilige Geest brengt het geloof in ons hart, waardoor we alles loslaten waarin we tot dan toe rust en vrede zochten. Hij doet ons vluchten tot Christus, om onszelf als een arme verloren zondaar geheel aan Hem over te leveren. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde. En God sprak me vrij. Geliefde, en dat is nu het werk van de Heilige Geest. De Geest die verlicht. Maar de Geest geeft ook warmte. Want waar vuur brandt, is niet alleen licht, maar ook warmte. De Heilige Geest doet bevroren harten wegsmelten onder Gods liefde. En misschien weten we ervan, alles was koud en doods in je leven. Je stond wel in brand van liefde voor de wereld. En je hart gloeide voor alles wat uiteindelijk geen waarde had. Maar verder heerste er de kilte van de dood. De kou van de verlorenheid. Totdat de Heilige Geest het vuur ontstak in je hart. Het vuur van de liefde tot God. O, dan kan ons hart het niet klein krijgen dat de Heere naar ons om wilde zien. God, voor wie u angstig was. Maar toen kon u geen kwaad meer van God denken. O gemeente, waar de Geest onze harten binnentrekt, ontsteekt Hij een vuur van ijver en liefde tot God en de naast. Hij doet ons warm lopen voor het dingen van het Koninkrijk der hemelen. Het wordt onze lust om in Gods weg te wandelen en naar al zijn geboden te leven. Vuur verlicht, geeft warmte. Maar vuur verslindt ook alles dat het op zijn weg tegenkomt en wat tot brandstof dienen moet. O gemeente, van de Heilige Geest gaat ook er een zuiverende en reinigende werking uit. Jesaja spreekt niet voor niets over de God, over de geest des oordeels en der uitbranding. Als de Heilige Geest zijn intrek neemt, gaan onze verdorven hartstochten, onze zondige gedachten en lusten eraan. Om zo ons hart te maken tot een heilig huis voor de Heere, om daarin te wonen. Ik zei al aan het begin van de preek, vuur begint vaak heel klein. Soms in het verborgen. Die brandhaard is niet dadelijk te zien. Soms ruik je alleen maar een verdachte lucht. En zeg je, daar moet ergens brand zijn. Kijk, zo is het vaak als het vuur van de Heilige Geest in ons hart begint te branden. We kunnen het werk van de Heilige Geest niet narekenen of in kaart brengen. Het is net als met de wind waar de Heere Jezus met Nicodemus over spreekt. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Maar hoe verborgen dat vuur ook begint, het komt een keer naar buiten. Dat vuurtje dat kan een tijd lang smeulen, maar ineens slaan de vlammen eruit. Misschien kunnen we dat wel het doorbrekende werk van de Heilige Geest noemen. Je kunt er dan niet meer van zwijgen. Je moet ervan spreken. Je mag het weten en geloven dat er niet alleen voor anderen, maar ook voor uw vergeving van zonden is eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil, om het zondag 7 van de catechismus te spreken. En geliefden, waar dat vuur eenmaal mag branden in ons leven, dat vuur van de Heilige Geest, is er geen blussen meer aan, want de Geest die werkt onwederstandelijk. Maar waarom laat Paulus dit bevel dan klinken? Blust de Geest niet uit? Als dat werk van de Heilige Geest nu onwederstandelijk is, en dat betekent, jonge vrienden, dat je dat niet tegen kunt houden. Net zoals het heel moeilijk is om het vuur te bestrijden. Soms grijpt het om zich heen. Degenen die bij de brandweer werken, die weten dat maar al te goed. Hoe pakken we dat aan? Wat kan het moeilijk zijn? Maar dat vuur van de Heilige Geest is ten diepste niet te blussen, want als de Heere werkt, wie zal het keren? En waarom schrijft de apostel dan hier deze woorden? Waarom klinkt die ernstige waarschuwing? Blus de Geest niet uit. Oh ja, dan heeft hij het over degenen waar dat vuur mag branden. Uit genade alleen. Waar het vuur van de Heilige Geest mag branden. Het leven mag verlichten. De zonde wegbrandt. Is dat niet overbodig, zo'n waarschuwing? Er is toch geen afval der heiligen? Nee, dat is waar. Gode zij dank kan de Geest ten diepste niet worden uitgeblust. Als wij dat vuur brandende zouden moeten houden, ja, dan zou het een verloren zaak zijn. De Heere staat in voor zijn eigen werk. Paulus bedoelt hier dan ook niet de persoon van de Heilige Geest. Alsof wij dat zouden kunnen uitblussen. Nee, de Heilige Geest zelf is niet uit te blussen. Hij is immers de eeuwige God zelf. Maar ondertussen kunnen wij wel de gaven en de werkingen van de Heilige Geest tegenstaan. Er zijn Bijbeluitleggers die zeggen, ja, wat Paulus hier bedoelt, dat is eigenlijk het uitblussen van de heel bijzondere gaven van de Geest. Zoals het kunnen profeteren. Zelf sluit ik me aan bij wat Calvijn zegt en wat toch de gangbare uitleg van onze tekst is. Calvijn die denkt hier aan het brede veld van de gaven en de werkingen van de Heilige Geest. Die mensen door onachtzaamheid en ondankbaarheid kunnen uitdoven. En zien we dat ook niet in deze wereld gebeuren, waar het woord klinkt, gemeente, daar wil de geest werken. Maar mensen werken daartegen in. Het werd toch gezegd tegen het Sanhedrin door Stefanus, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Zodra onder de prediking een vlammetje begint te flakkeren, wordt het ruwweg uitgetrapt, uitgeblust. Daar zijn in de schrift ook voorbeelden van te vinden. We kunnen denken aan Saul. Hij wordt tot koning gezalfd en ontvangt vele gaven van de geest, maar door eigen gereidheid en ongehoorzaamheid, ja, dooft hij de geest uit. Natuurlijk, in zijn leven is dan geen sprake van het wederbarende werk van de Heilige Geest, dat is waar. Denk ook in het Nieuwe Testament aan koning Agrippa, die diep onder de indruk komt van de prediking van Paulus. Maar uiteindelijk gaat hij heen en blust de geest uit. En wat moeten we denken van Demas? Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. En zo dooft hij de geest uit. Gemeente, in dit alles wordt ons een aangrijpende spiegel voorgehouden, want ook onder ons staat de vlam van de evangelieverkondiging op de kandelaar. En waar dat woord wordt uitgedragen, daar wil de geest werken. Daar wil hij ons laten zien wie we zijn, daar wil hij de zonde wegschroeien, ons leven reinigen. Hij is het die harten verwarmt. Hij ontsteekt het vuur van de liefde tot de Heere en zijn dienst. Maar weet u, wij hebben heel wat soorten blusmateriaal. Oppervlakkigheid, achteloosheid, onbekeerlijkheid, ongeloof, ongehoorzaamheid. En daarom is de vermaning van die apostel zo dringend nodig. En zeker dan zit de duivel niet stil. Want hij is er zo snel mogelijk bij, gemeente, als er iets in ons leven begint te ontbranden, als de Heilige Geest werkzaam is. Iemand heeft hem wel eens genoemd, hij is de grote blusser, niet van de persoon, maar van het werk van de Heilige Geest. Hij heeft immers maar één doel, en dat is het werk van de Heilige Geest proberen te doven. Onophoudelijk is hij in de weer om het vuur van geloof, hoop en liefde te doven. En hij heeft vele tactieken en middelen om het vuur van de geest uit te blussen. Ik denk aan wat de Puritein Thomas Brooks ergens schrijft. Zo heeft hij voor Eva een appel, voor Demas een wereld en voor Petrus een dienstmaagd. Zodra ergens het vuur van de Heilige Geest ontstoken is, rukt hij, om het zomaar te zeggen, met groot materiaal uit. Om proberen te blussen wat de Heilige Geest in brand heeft gestoken. En wat heeft hij daarvoor? Vele middelen. Hij maakt ons wijs dat we een te grote zondaar zijn. Dat ons hart te koud is om door het vuur van de Heilige Geest te worden aangestoken. Het lijkt alsof er brand is, maar in werkelijkheid is het niet zo. Zo probeert hij ons aan te zetten tot een leven in de zonde, tot lauwheid, tot onverschilligheid, met het oog op de dienst van de Heere. En wat kan die ook een verwarring brengen in ons leven? Hij is uit op ruzie en twisten. Niets is hem liever dan dat de geest van ons wijkt en het gebed verflauwt. De kerkgang minder wordt, dorheid en doodsheid kunnen zich over ons leven neerleggen. Gemeente, daar wordt vaak geklaagd over geesteloosheid en geestelijke armoede. Maar daarvoor is de Heilige Geest niet aansprakelijk. Moeten we de schuld niet bij onszelf zoeken? En is het daarom juist niet dat Paulus schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen en ook door de Heilige Geest aan ons, blust de geest niet uit? Natuurlijk helpen al die blusmiddelen niet als het vuur van de Heilige Geest mag branden. Ik noemde net hoe de Satan ook bezig is om het vuur te blussen. Maar we moeten niet al te snel met de vinger wijzen naar de duivel. We moeten naar onszelf zien, want we doen er zo gemakkelijk aan mee om dat vuur te blussen als we ons verzetten tegen de Heere en zijn werk. En ik weet, dat leeft van nature in ons aller hart en leven. We proberen dat werk van de geest te blussen als we vertroosting van de geest in twijfel trekken. Of wanneer andere dingen ons zo in beslag gaan nemen dat de teerheid uit het gebedsleven weg ebt. We kunnen de Heilige Geest ook uitblussen, het werk van de Heilige Geest, door met ons verdorven verstand de wonderen van God te beredeneren of daar vragen bij te stellen. Gemeente, we kunnen door geld, goed en hoogmoed zo in beslag genomen worden dat de blijdschap in de Heere en de liefde tot Hem minder wordt als we Hem mogen kennen. Vooral blussen we de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, uit in ons eigen hart door toe te geven aan de zonde. We zouden kunnen zeggen, iedere zonde werkt als een druppel water op de vlammen van de geest. Nu dooft één druppel geen vlam. Dat weten de kinderen wel. Maar vele druppels samen, vele zonden samen, vormen een waterstroom. Het ruimte geven aan de zonde, het bepaalde verkeerde dingen steeds meer normaal gaan vinden, ontwricht het geestelijk leven. Paulus geeft niet zonder reden ook hier opdracht tot het gebed. Er is niet veel voor nodig om in een doorleven terecht te komen. Denk maar aan David. Zeker 9 maanden lang lag het vuur onder de as. Weg was alle blijdschap en vreugde in zijn ziel. En in Psalm 32 laat hij horen hoe zijn sap veranderd werd in zomerdroogten en zijn beenderen verouderden door toegeven aan de zonde, door te zwijgen tegenover de Heere. Is het gevaar zo groot voor Gods kinderen dat ze verachteren in de genade? En dan kan die vraag boven komen of we ooit wel deel hebben gehad aan de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. We kunnen de geest ook uitblussen door verschillende vragen te stellen die uiteindelijk niet met Gods woord te maken hebben. O gemeente, wat zijn er vele middelen, wat zijn er vele dingen waardoor de geest kan worden uitgeblust. Als we niet meer dagelijks Gods woord onderzoeken, lezen. Als we veel spreken over andere mensen en juist de verkeerde dingen bij anderen weten aan te wijzen, terwijl we onszelf vergeten. Het uitblussen van de Heilige Geest is ook mogelijk doordat we het werk van Gods Geest in anderen miskennen. Op dit gevaar wijst de kanttekening van de Statenvertaling. We missen het kinderlijk geloof dat Gods werk ook in de kleine dingen gadeslaat. De hoogmoedige godsdienst veracht altijd de kleintjes en de genade. De discipelen hadden geen oog voor de kinderen toen de Heer Jezus hen tot zich riep. Genade maakt gunnend. O, ik weet wel, we moeten iemand niet te snel de handen opleggen. We zeggen wel eens, we moeten het laten overzomeren en overwinteren. We zullen wel eens zien wat het wordt, maar we kunnen zo gemakkelijk een klein vlammetje uittrappen. Zoals ooit iemand zei, nou, wat ik allemaal heb meegemaakt in het geestelijke, daar weet jij helemaal nog niks van. Dus denk maar niet dat de Heere in jouw leven dat goede werk begonnen is. Genade maakt gunnend. Ja toch. En dan willen we iedereen de dienst van de Heere aanprijzen. Weet u, de valse bevinding stelt zichzelf tot norm in het geloof en heeft geen oog voor de ander. Hoeveel vooroordelen zijn er vaak niet bij ons tegenover anderen? Blus de geest niet uit. Jonge vrienden, vermijd plaatsen, vermijd contacten die erop uit zijn dat geloof, dat vuur van de geest te blussen. Ja, zegt iemand, hoe kun je nu voorkomen dat het werk van de geest wordt uitgeblust? Wel, de schrift geeft hierover een aantal duidelijke aanwijzingen. En dan zijn we eigenlijk bij onze derde gedachte. Ik heb dat zogenoemde blaasballig voor dat vuur. Het vuur van het brandofferaltaar in de voorhof dat door de Heere zelf was aangestoken, dat mocht niet geblust worden. Dat moest altijd dagen, dag en nacht brandende gehouden worden. Kijk, zo ook het vuur van de Heilige Geest. Als dat vuur aangestoken is op het altaar van ons hart en in ons leven, dan moet het brandende gehouden worden. Nee, we kunnen dat vuur, als het werkelijk van de Heilige Geest is, niet zomaar uitblussen. Want Gods werk is onwederstandelijk, zeiden. Maar daar moet wel iets aan gedaan worden om het brandende te houden. Je kunt vuur ook uit laten gaan zonder dat je er iets aan doet. Dat weten de jongeren wel. Ik hoorde van verschillende kinderen van groep 8 dat ze op kamp waren geweest. En daar hadden ze ook een kampvuur gehad en laatst ook met het JV-kamp. En ja, hoe moet je dat vuur dan brandende houden? Ja, door te zorgen voor brandstof. Als je geen houtblokken op dat vuur gooit, dan gaat het uit. Dat weet een kind wel. Als je een open haard hebt thuis, ja, dan moet er telkens brandstof op. Maar ook moet er gezorgd worden voor zuurstof. Want als de zuurstof ontbreekt, dan gaat ook het vuur uit. Vandaar het vermaan in dit verband om de profetie hoog te houden. De schriften moeten open en biddend onderzocht. Ja, de Heere wil door woord en geest werken. Zuurstof is nodig. In een smederij gebruikte men vroeger zo'n blaasbalg. De ouderen weten dat wel. En dan kunnen we zeggen, het woord van God is met eerbied gesproken. De blaasbalg waardoor het vuur van de Heilige Geest wordt aangeblazen tot grote vlammen. Als we het woord zomaar over ons heen laten gaan en niet biddend ter harte nemen, ja, dan gaat het vuur dat in ons ontstoken is steeds minder branden. Als we altijd kritiek hebben. De dienst van de Heere, ja, dan zijn we bezig om dat vuur te blussen. Onderzoek de schriften, die zijn het, die van mij getuigen. Gemeente, we dienen voor het kwaad van de zonde te vluchten en ertegen te strijden. We dienen verkeerde verlangens en de dingen die ons tot zonde te verleiden te blussen. Ik moet ook denken aan die bekende uitspraak: wie warm wil worden, moet dicht bij het vuur kruipen. Geestelijk gesproken houdt dat in dat je alleen dicht bij de vuurhaard van Gods geest echt warmte vindt. Dicht bij het woord van God. Dicht bij de God van het woord. Dan is er sprake van een nabij leven. Kennen we dat? Een nabij leven, dat is een leven dat niets liever wil dan luisteren naar en leven bij wat de Heere zegt. Kijk, alleen zo kan de geest krachtig werken en menshart in brand zetten. Als de Bijbel alleen maar op zondag open gaat. Of zomaar één keer per dag even je snel. Dan blussen we de geest uit. Geliefde, waar het woord het voor het zeggen heeft, daar krijgt het bluswater van de zonde en van het ongeloof weinig kans. Ja, zegt iemand, maar is dat niet wat te hoog gestemd? Want in de praktijk van het geloofsleven blijken de zonde en het vlees toch een geweldige invloed te hebben. En lezen we ook niet in de Bijbel over de strijd van het geloof als een gevecht op leven en dood? En is de Satan niet voortdurend bezig alle vonkjes van het werk van de geest uit te blussen? Inderdaad. Maar toch worden we geroepen, gemeente, om bij dat woord te schuilen. Dat woord als het zuurstof om dat vuur brandende te houden. Dat woord om te schuilen tegen het bluswater van de vorst der duisternis. Ja, we worden vermaand om in al onze aanvechtingen, lauwheid en dorheid, de knieën te buigen en niet te verslappen in het gebed. En daarbij mogen we wel bijzonder smeken om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Want dat is het wonderlijke hier. De Geest zelf is het die de kracht en het vuur schenkt. Dat geen bluswater kan uitdoven. In onszelf zijn we zwak. Ons vlees is zo geneigd om de Geest te blussen. En de vonkjes die er nog overblijven, die doofde Satan wel uit. Maar als de geest gaat waaien en gaat branden in ons leven, ja, dan moet al het bluswater verdampen. Daarom is het gebed om die wind, om die noordenwind en die zuidenwind zo nodig. Nee, wij kunnen ten diepste het werk van de geest niet uitdoven. Maar daarnaast zijn er wel heel wat werkingen van de Heilige Geest die wij kunnen doven of uitblussen. Laten we daarop bedacht zijn. Maar als het gaat om dat bijzondere werk van de Heilige Geest in het leven van al degenen die de Heere mogen vrezen, dan zorgt de Heere er zelf voor dat het branden blijft. En dan kan het lijken, en misschien is er wel iemand die het moet zeggen, dat dat vuur is gedoofd. Dat er sprake is van een geestelijke verlating. Maar toch is het waar. Wat de Heere doet, dat maakt hij ook af dwars door alles heen. Oh, wat is een wonder, wat een wonder. Wat een wonder als dat vuur mag branden in ons leven. Ja, zegt iemand, kijk dominee, dat is het nu. Brande het maar in mijn leven. Want het vuur van de geest is me nog altijd vreemd. Dat zit niet vast op de Heer. De geest is gegeven en wordt gegeven aan een ieder die hem erop recht om bidt. En hij maakt leeg om vol te maken. Vol van God, vol van Christus. Vol van de zaligheid. Vol van verzoening en vrede. De Heilige Geest is ons beloofd in het uur van de doop. O, zeg het maar, Heer, zoudt u door uw genade mij uw Heilige Geest willen schenken. En heeft de Heer het zelf niet gezegd. Wat vader onder u als zijn zoon hem om brood vraagt, zal hem een steen geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die hem erom bidden. Kolbrugge schrijft ergens, de Heilige Geest wil onze gast zijn op het gebed. Laat u dan niet langer leiden door de geest der wereld. Maar geeft u over aan zijn leiding. Als Zacharia dat gezicht ziet, dan toont de Heere hem een kandelaar en een oliekruikje. En vanuit dat oliekruikje werd de toevoer geregeld. Dat kruikje dat werd steeds bijgevuld, doordat het verbonden was met twee olijfbomen. Kijk, zo hield die toevoer, die hield nooit op. Zo bleef het branden. Zo wordt de vlam van Gods geest brandende gehouden. Denk ook aan dat prachtige beeld uit de Christenreis, waarmee ik wil afsluiten. We zien daar hoe de Satan met water het vuur probeert te blussen. Maar het lukt niet. Hoe komt dat? Wel, aan de andere kant van de muur staat iemand met een oliekruikje. Het is het beeld van de Heilige Geest. Die draagt er zorg voor dat het vuur van de Heilige Geest in allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, blijft branden. O, wat een wonder. Als het aan ons zou liggen, gemeente, aan ons werk, dan zou het een verloren zaak zijn. Dan zouden we het werk van de Heilige Geest in ons leven nog ongedaan kunnen maken. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor zijn kerk voleinden. Blus daarom de geest niet uit, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van het gebed des Heren achter de psalmen. En daarvan de versen 8 en 9. Het gebed des Heren achter de psalmen. En daarvan de versen 8 en 9. Verlos ons uit des bozen macht en bescherm en sterk ons door uw kracht. En want uw is het koninkrijk, o Heere, uw is de kracht, uw is al de eer. De versen 8 en 9 uit het gebed des Heren.